dat hele, die hele opbouw hebben. En, want dan, ja, dat heeft gevolgen voor het hele omgevingsplan. En dat gaat nu eigenlijk veel te snel. En dat, ja, dus dan is het in dit geval veel makkelijker om nu nog op de oude manier het bestemmingsplan vast te stellen. En dat wordt dan na 1 januari, of als dat klaar is, wordt dat gewoon een tijdelijk omgevingsplan. En dan is dat klaar. Het is eigenlijk meer uit praktische overwegingen. En de participatie in alles, dat krijgt een belangrijkere rol in de omgevingswet. Maar nu is dat ook wel gewaarborgd door het bestemmingsplan. Gaat er inzage, er wordt ook geparticipeerd. Dat gebeurt nu ook. Alleen het is echt voor de snelheid en voor alles is het, denk ik, handiger om het bestemmingsplan procedure te volgen.
Wethouder Kieft wil nog een reactie geven.
Ja, voorzitter, vanuit de totstandkoming van de omgevingswet en hoe we daarin moeten gaan oefenen, dat is wat de heer Boekmans ook zegt. Dat zal uitproberen zijn, dat weet u uit alle landelijke publiciteit ook. Er is in de Eerste Kamer veel aandacht over geweest. Maar wat deze casus betreft, als we hadden gedaan wat u nu eigenlijk vraagt, dan zouden wij tegen de indiener gezegd hebben, wacht jij maar even tot de omgevingswet er is. En dat wil je ook niet tegen een indiener zeggen. Die moet je bedienen, zeg maar, volgens de regelgeving die op dit moment van kracht is. En dat is de huidige wetgeving. Als wij nu gezegd zouden hebben, dat had u bijvoorbeeld als raad wel een half jaar geleden kunnen beslissen. Wij nemen geen aanvragen meer in behandeling vanaf 1 juli, want we wachten op de omgevingswet. Maar dat hebben we nooit besloten en dat kunnen we dus ook niet doen. Dus dit is gewoon een logische gang van zaken om dat nu te doen. En dat toevallig in december valt, neem aan dat dat toevallig is. En we moeten dus gaan uitproberen, ambtelijk en in overleg met de adviseurs van het eiland en in overleg met mensen die met nieuwe plannen komen. Oké, dit is de nieuwe regelgeving rond de omgevingswet. Hoe gaan we dat nou precies doen? Dat zal echt een oefentijd vergen. Dat is ook wat de heer Broekman zegt. Ja. Dat gaat tijd kosten. En daar wilden we dus deze casus nog niet mee belasten.
Meneer Ram, u heeft nog een verdiepende korte vraag.
Een hele korte vraag, voorzitter. Ik weet niet of het antwoord kort kan. Maar kan ik uit de beantwoording opmaken dat dit eigenlijk met het plan zoals het nu opgesteld is de enige kans is? Want dat als het in december niet wordt aangenomen, dat het bestemmingsplan ook niet meer ingediend kan worden en dat er dan een omgevingsplan gemaakt zou moeten worden?
Als het bestemmingsplan niet meer dit jaar ter inzage wordt gelegd, dan kan het inderdaad niet meer. Dus dan wordt het automatisch uiteindelijk een omgevingsplan. Maar dan moet alles weer opnieuw en dan moet er ook een heel ander plan gemaakt worden.
Voldoende duidelijk, denk ik. Ik had als eerste mevrouw Coats nu staan.
Ja, ik heb twee vragen. De eerste vraag is, er wordt in het plan gekozen voor seniorenwoningen zonder parkeerplaats voor de deur. Mijn vraag is, passen seniorenwoningen zonder parkeerplaats voor de deur bij het huidige beleid van de gemeente om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen? Dus dat is de eerste vraag. En de tweede vraag, in hoeverre kan dit plan de uitwerking hebben dat het bouwen voor bed en breakfast wordt? Dus dat er, dat is een heet hangijzer op Texel. En we hebben ervaringen dat dat wel eens gedaan is, dat er gebouwd wordt voor bed en breakfast. En in hoeverre kan dat hier ook sprake van zijn? En mijn derde vraag is, sorry, ik heb er drie. De prijzen die er genoemd staan, zijn die zijn nadrukkelijk niet hard. De bedragen kunnen afwijken. Dus in hoeverre wordt de doelgroep die nu genoemd wordt ook daadwerkelijk bediend met de bouw?
Dank u. Ik zit eventjes te twijfelen of ik eerst nog wat andere vragen erbij zal pakken of gaan we eerst deze beantwoorden? Wilt u eerst deze beantwoorden?
Ja, vraag.
Oké, dan gaan we eerst over tot beantwoording van deze drie vragen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Om de eerste vraag, mevrouw Koot. Voor mij zijn alle plannen die de gemeente ontwikkeld hebben, de parkeerplekken niet naast de woning. Voor mij zitten die allemaal apart. Ook omdat we laadpalen en zo erbij gaan zitten. In de omgeving met groen is voor mij gekozen, wat ook in andere dorpen gebeurd is, de parkeerplekken buiten de woningen te zitten. U hebt wel een punt dat de seniorwoningen, maar ik ga ervan uit dat het op zich waar de auto staat niet ver weg is van de woning. Dat was op die andere buitendorp heb ik ook gezien dat het niet een kilometer is, bij wijze van spreken. Dat het een paar meter is. Dus voor mij is het een beetje de insteek dat we alle uitbouw in het dorp hetzelfde een beetje gaan bebouwen. Qua woningen in oppervlakte van groen en bos. De BNB. Ja, voor mij waren er drie categorieën. Het was sociale huur, middenhuur en verkoop. Heb ik het goed begrepen in een antwoord die naar u gestuurd is. Nou, in die sociale en die middenhuur, voor mij is dat huurwoningen waar we, heb ik begrepen in de stukken dat men met woontij in gesprek is gegaan daarover. En ik begrijp dat daar geen BNB in eerste instantie ingezet wordt. En in de huurprijzen, de woningen die in de verkoop zijn, ja, de mogelijkheid zal denk ik zijn dat ze daar ook een BNB, als ze aan de regels voldoen, dat er een mogelijkheid is. Maar dan moeten ze een aanvraag dienen bij de gemeente en er wordt ernaar gekeken wat de mogelijkheid is. Ik denk niet dat we daar onderuit komen. Ik kijk even naar meneer Kieft. Dus dat denk ik wel, daar heb je wel een punt. Dat zal eventueel een mogelijkheid zijn voor de koopwoningen. En de prijzen, ja, de prijzen zijn natuurlijk opgesteld dat die uitkomt met de grondprijs. Het is natuurlijk een particulier initiatief.
U heeft maar, interruptie,
maar we hebben het toch over het ter inleggen ontwerp bestemmingsplan Stappenland. We zitten nu al over de uitvoering te praten.
Over waar gaan we nou?
Dat is waar, er zijn vragen gesteld over. Die hadden mogelijk ook op een ander moment gesteld kunnen worden. Maar goed, ze zijn nu wel gesteld. Dus, en volgens mij zijn deze drie vragen nu ook beantwoord.
Sorry.
Ik heb geen antwoord op mijn eerste vraag gehad. In hoeverre seniorenwoningen zonder parkeerplaats voor de deur nog wel passen bij onze wens om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Ik krijg als antwoord van ja, dat doen we overal, maar dat was niet mijn vraag. Mijn vraag was, vindt u dit passen en is dit een beeld waar wij de ouderen mee helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen?
Volgens mij was er nog een ander deel van het antwoord, namelijk dat de parkeerplaats. Misschien wilt u. Volgens mij was er nog een ander deel van het antwoord, wat ik in ieder geval gehoord heb, namelijk dat de parkeerplaatsen ook voor de seniorenwoningen dichtbij waren. En dat dat ook bij andere bouwlocaties in de andere dorpen het geval is. Ik wil nog eventjes mijn zin afmaken. En dat in ieder geval bij een ander bouwplek was het wel zo, en dat, ik weet niet of dat hier zo is, maar dat zou dan nog gevraagd kunnen worden, dat de mogelijkheid bestaat om de auto in ieder geval dicht bij de woning te hebben, om dus uit te kunnen stappen of in te kunnen laden en dan weer verder te gaan. Maar dat. Meneer Hoogrijden, u hebt een interview.
Voorzitter, ik zou het op prijs stellen als u tot de grenzen beperkte en niet te wijd uitweidde. Dingen over parkeren zijn niet aan de orde. We hebben het nu over wijziging van de bestemmingen. We waaien het allemaal uit. Dit maakt ons onrustig en onzeker. En direct weten we geen eens waar we een besluit over moeten nemen. Dit gaat niet goed.
Nou, volgens mij zijn nu dan de vragen wel beantwoord. En we waren nog steeds bezig met vragen over dit agendapunt. Dus we gaan verder waar we gebleven waren. En mevrouw de Borg was degene die daarna haar hand opstak voor een vraag of vragen.
Dank u, voorzitter. De vraag van meneer Ran ging over, hè, moet het nou behandeld worden volgens de omgevingswet? Waarom wordt het 5-12 behandeld? Maar volgens ons is het tijdstip van indienen is bepalend. En niet het tijdstip van de behandeling. En ja, meneer Kieft zei er ook al wat over, maar klopt dat?
Dat klopt.
Dat is mooi. Dan hebben we dat gehad. Verder heb ik... Ja, kan maar beter klaar wezen, niet? Verder heb ik een vraag, maar ik neem het harte wat meneer Hogeheide zei. Wat voor ons ligt is de vraag, gaan we mee in een wijziging van een bestemming? En ik heb al technische vragen gesteld die een stapje verder gaan. Deze vraag slik ik in. We gaan rustig verder. We gaan vlot verder.
Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Rutte, want die had ook nog een vraag of vragen.
Ik heb inderdaad een vraag. Als je naar dit plangebied kijkt, dan ligt het inderdaad achter die vreselijke verpauperde kartinghal. Ingesloten tussen twee vakantieparken eigenlijk. En in de bijdrage van de inspreker en de brieven van de VVE kwam dit ook een beetje naar voren. Het is niet echt een onderdeel van de woonwijken van de Koog. En de wethouder komt ook nog met een vlekkenplan. Kunt u iets zeggen over hoe u gaat, of u ook gaat kijken naar de aansluiting van dit wijkje bij de rest van de Koog, dat echt een onderdeel wordt van de gemeenschap van de Koog?
Wethouder Hooyschuur.
Ja, dank u wel. Ja, meneer Rutte, dat gaan we met een vlekkenplan gaan we er zeker wel rekening mee houden, denk ik. Daarom gaan we ook een vlekkenplan doen, om te kijken of dat allemaal gaat aansluiten. En u hebt ook gelezen, het ene park had geen bezwaar en die vond het een goed, die plan. Het andere park is hier aanwezig, die heeft wat kritische punten erover. Maar, ook in overleg met de dorpscommissie, want die meneer is ook met de dorpscommissie geweest. En die vinden dat ze woningen in de Koog eigenlijk brood nodig hebben. Nou, daar hebben ze ook die seniorenwoningen, is daar een onderdeel van geworden, die daar geplaatst gaan worden. Dus dat wordt wel zeker meegenomen straks in het geheel.
Oké, en dan had de heer Polderman ook nog een vraag.
Dank u, voorzitter. Mooi plan. Wij vroegen ons alleen af de parkeerplaatsen. Normaal ben je gewend dat dit onderdeel is van het geheel, of dat het bij het huis wordt geplaatst. Nu krijg je een stukje verkoop en een stukje huur. Hoe wordt er gewaarborgd dat die parkeerplaatsen goed blijven? Is daar een plan voor of iets dergelijks opgesteld? Omdat het een unieke case is, zijn we er wel benieuwd naar. Het is geen onderdeel van de gemeente, neem ik aan. Gaat de gemeente dit wel bijhouden? Of wordt het helemaal voor degene die het koopt of huurt?
Wethouder.
Ja, dank u wel. Nee, dat wordt een overleg gedaan, heer Polderman, met de betreffende aannemer. Dat het gezamenlijk opgepakt wordt. Dat de parkeerterreinen zo passen in het beeld. Ja.
Dus als gemeente zijn wij dadelijk ook verantwoordelijk voor die parkeerplaatsen? Of is dit...
Nee, we proberen wel het parkeren op het terrein van die meneer voor een deel neer te zetten. Niet dat wij bereid zijn de auto's op ons terrein te zetten. Dus daar hebben we nog een overleg mee om te kijken hoe we dat in gaan vullen. Maar dat geldt ook met het hele groen en de boompjes die eromheen komen. Dat we zeker terug gaan zetten. Dus daar passen we dan ook het parkeerterrein in.
Dan gaan we naar de tweede ronde. Wie kan ik daar het woord over geven? Ja. Mevrouw Koots.
Ja, dank u. Tot nu toe, nee, ik moet het anders beginnen. In het eerste kwartaal in 2024 gaan wij de nieuwe woonvisie vaststellen. In die woonvisie gaan we kijken welke woningen we op Texel dringend nodig hebben en gaan bouwen. Dit plan is eigenlijk wat mij betreft net even te vroeg. Het lijkt mij verstandig om eerst als gemeenteraad met elkaar te overleggen waar we de grootste behoefte aan hebben, om te voorkomen dat er woningen gebouwd worden die we eigenlijk helemaal niet zo dringend nodig hebben. En dat we wat er gebouwd wordt goed laten aansluiten op de behoefte op het eiland. Dus Groen-Zwart die zal tegen dit voorstel stemmen, omdat het ons erg logisch lijkt om eerst de woonvisie af te wachten voordat je een nieuw bouwplannetje gaat vaststellen.
Dank u wel, mevrouw Koot. De heer Rutte.
Dank u, voorzitter. In de voorbije jaren hebben we als gemeenteraad best wat mooie woningbouwplannen hebben over besloten. En we snappen eigenlijk wel dat de Koog zich een klein beetje vergeten voelt. De Koog kwam daar niet in voor. En ook in de jaren daarvoor zijn er eigenlijk weinig woningbouwprojecten geweest in die hoek. En er komen niet enkel toeristen in de Koog, er wonen ook nog mensen. Dus wij zijn eigenlijk heel blij met dit plan, dat er ook eens wat woningen in de Koog worden gebouwd.
Dank u wel. Dan mevrouw Terborg.
Ja, wij zijn hartstikke blij met dit plan. Het particulier initiatief is ermee begonnen. Als alles goed gaat, gaan er woningen gebouwd worden voor twee doelgroepen waarvan al is aangetoond dat daar een grote woonbehoefte voor is. Senioren en starters. Dus wij omarmen dit plan graag. Natuurlijk vindt het definitieve besluitvorming plaats in de raadsvergadering.
Mevrouw van der Wetering.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben het volledig eens met mevrouw Terborg en andere sprekers voor mij. Ik wil even nog richten tot groen-zwart. Dit plan ligt nu voor ons, omdat er eerst een ander plan lag, waarin we over vakantiewoningen spraken. Wij hebben toen degene die dat plan had, opdracht eigenlijk meegegeven vanuit deze raad. Joh, we willen best wat voor jullie betekenen, maar denk dan wel even na over wat Texel nodig heeft. En dat zijn woningen. Deze persoon heeft in principe exact de opdracht van de raad uitgevoerd. Dus ik beroep me toch op het verleden richting u om dit plan alsjeblieft te ondersteunen.
Ik geef mevrouw Koot even gelegenheid om hierop te reageren.
Maar ik begrijp niet, ik ben het helemaal met u eens. Ik ben het volslagen met u eens en ik vind het ook met de gedachte van wat de inspreker heeft gezegd wel een beetje in mijn achterhoofd, maar prima. Maar hoe weten we of er woningen gebouwd worden die Texel wil hebben? We gaan een nieuwe woonvisie vaststellen over 2 maanden. Dat lijkt me uitermate logisch om die even af te wachten om te weten dat we bouwen wat we graag willen.
Mevrouw van der Wetering mag daar even op reageren.
Dank u wel, voorzitter. 11 sociale woningen. Middelhuur. Dat zijn sowieso al 2 groepen woningen waarvan we weten dat er behoefte aan is. Dan zijn er nog een aantal vrije sectorwoningen. Daar weten we van dat er grote behoefte is. Ik hoef nog niet eens dat onderzoek af te wachten om te weten dat dit plan wat hier voor ons ligt, perfect past in dat onderzoek. En dan heb ik gewoon mijn nuchtere verstand en dan denk ik, nou, dit zie ik wel zitten.
Oké, eerst de heer Rand en dan de heer Lely en dan nog de heer Polderman en meneer Oosterhof.
Dank, voorzitter. Er wordt nu net gedaan alsof we geen woonvisie hebben op dit moment. Die hebben we gewoon en die wordt de komende maanden geactualiseerd. En deze woningen voldoen aan de doelstellingen van de geldende woonvisie. Dus we kunnen blijven wachten tot we nieuwe visies hebben, maar dan hebben we zometeen geen fietspaden, of geen nieuwe fietspaden, geen goede fietspaden, geen woningen. Je kunt niet wonen in een woonvisie, maar je kunt wel wonen in een woning. Dus mevrouw Koot, alsjeblieft, lees de huidige woonvisie nog een keer na, want er is behoefte aan woningen. En juist deze woningen, en die behoefte is dringend. En als we het voor ons uit blijven schuiven, dan hebben we geen woningen voor de starters, waar we tijdens de verkiezingen, tijdens de debatten zo lang op hebben lopen roepen. Dus alsjeblieft, lees het nog een keer door.
De heer Lely.
Dank u, voorzitter. Ja, het eerste deel van mijn betoog komt al bij de heer Rand vandaan. Uitstekend. We hebben al een woonvisie en dat prima. Uitstekend. Stel, als we hem niet hadden, deze woning moeten we nu gewoon gaan bouwen. Anders gaan we weer uitstellen. Er zit vooral natuurlijk wel een klein pijnpuntje in. Dat is dat er dure koopwoningen bijkomen. Ja, daar hebben we er nou wel genoeg van aan één kant. Maar aan de andere kant, die helpen weer te financieren dat we die goedkope woningen kunnen bouwen. Dus ja, soms moet je iets geven en soms kan je dan daarna nemen. Dit is de manier om dit voor elkaar te krijgen. Laten we ermee aan de gang gaan.
Meneer Polderman.
Dank u, voorzitter. Ja, ook wij zijn natuurlijk voor. Wij zijn zelf ooit gekomen met Jij en Wonen. Ook een mooi concept. Dit is denk ik een nieuw concept wat ook heel goed kan aansluiten bij wat wij willen. En we kunnen niet wachten tot het klaar is. Kleine kanttekening. We hopen wel dat dit toegankelijk blijft. Zoals al aangekaart is, de prijzen zijn lichtelijk variabel erin. Dus het liefst zoveel mogelijk toegankelijk houden, zodat elke Teslaar er gebruik van kan maken.
Meneer Oosterhof.
Voorzitter, dank u wel. Nou, wij willen niet wachten. Wij willen hier graag mee verder. En hoe sneller, hoe beter. Dank u wel.
Mevrouw Koot.
Ik kan me herinneren dat de Raad, ik denk 2 jaar terug, zich uitgesproken heeft dat eigenlijk alleen maar sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. En dat dat, meneer Kieft heeft daar ook nog eens een keer een enorm pleidooi voor gehouden, dat dat de woning is die we nodig hebben. En ik vind het jammer dat, dat binnen de Raad het geheugen zo kort is en er zoveel zelfvertrouwen is dat ze precies weten wat er gebouwd moet worden en dat er dus maar 30% sociale woningbouw komt en dat dat niet gebeurt wat eerder als grote wens geformuleerd is.
Ik laat eventjes de heer Kieft en de heer Ran reageren, daarna mevrouw Van de Wetering.
Ja, voorzitter, ik word aangesproken op wat ik eerder gezegd heb. Dat klopt helemaal, mevrouw Koot. Maar dat betreft ontwikkelplannen die door de gemeente worden ontwikkeld. En daar willen wij met name sociale huur. En als particulieren, en dat zei mevrouw Terborg ook al, als particulieren met een plan komen waarbij we voldoende aan die huur tegemoet kunnen komen, maar zij moeten natuurlijk ook hun plan rendabel zien te krijgen, dan werken we daar ook graag mee als dat binnen de bestemmingsplannen past.
Meneer Ram.
Ja, nog even een argument richting mevrouw Koot, voorzitter. Want het is absoluut niet zo dat we over 2 maanden een nieuwe woonvisie vast gaan stellen. We gaan in maart de eerste uitkomsten van een woonbehoefteonderzoek krijgen. En dat is de eerste stap van de woonvisie. Dus dat gaat nog wel iets langer duren.
Mevrouw Van de Wetering.
Ook nog een argument richting mevrouw Koot. Eigenlijk is dit plan heel bijzonder. Hè? Dit is een ondernemer die dit zelf gaat ontwikkelen. En toch gaat hij 11 sociale huurwoningen en toch gaat hij middelhuurkoop doen. Ik begrijp niet. Ik ben juist alleen maar heel erg blij met iemand die zo'n plan hier voor ons neerlegt. Mag je toch mee in je handen knijpen?
Dit wordt misschien net geen hamerstuk. Goed, we gaan naar het volgende agendapunt. Ik denk dat we voldoende over dit agendapunt hebben gediscussieerd. En dat is dan nu punt 10, de kaderstellende notitie Tessels Burgerberaad. Wilt u even centraal, de heer Hercules en mevrouw Koot? Meneer Hercules, omdat een burgerberaad een nieuw instrument is voor onze gemeente, is het belangrijk eerst de kaders vast te stellen. Deze kaders zijn te gebruiken voor elk komend burgerberaad. Na bespreking en vaststelling van deze kaderstellende notitie volgt het plan van aanpak voor het burgerberaad Klimaat en Energie. Dat gaat in op de inhoud van dit burgerberaad, de concrete vaststelling, de criteria van loting en de specifieke randvoorwaarden die de gemeenteraad het burgerberaad wil meegeven voor dit betreffende burgerberaad. Dat plan van aanpak volgt in het eerste kwartaal van 2024. Wie van u mag ik het woord geven voor de eerste ronde over vragen? Mevrouw Van de Wetering, zie ik uw pen. Oké, gaat u gang.
Ik heb een technische vraag, die had ik misschien eerder moeten stellen. In de bijlage 1 op pagina 13 is het, denk ik. Ja, 13. Staan een aantal criteria die de uitgangspunten van de loting zouden kunnen zijn. En dan is 1, 2, 3, 4, 5. Het vijfde bullet is, zijn een aantal criteria van degenen die niet mee mogen doen. Daar staat onder andere MT-leden en ambtenaren betrokken bij burgerberaad mogen niet meedoen. Bij burgerberaad, dan neem ik aan dat degenen die het zijn die het organiseren. Maar ik kan me ook voorstellen dat de ambtenaren die beleid maken over het de vraag die wij uitzetten bij een burgerberaad niet mee mogen doen. Zou daar dus niet nog een aanvulling in moeten zijn?
Die vraag nemen we eventjes mee. Dan zag ik de heer Hercules.
Ja, voorzitter. Spannend. Een manier om, een van de manieren om burgers meer te betrekken. Ik vind het prachtig dat het nu zijn eerste kaders krijgt. En we hebben wat vragen gesteld, technisch vragen, maar we hebben toch nog een een vraag over een van de antwoorden, namelijk die ging over het minimum aantal van 60 mensen dat deelneemt aan zo'n burgerberaad. We hebben daar als antwoord gekregen, ja, hoe komen we aan die 60? Dat is er in andere gevallen ook gebeurd. En dat is dan zo ongeveer wat er wordt gebruikt in andere burgerberaden. Maar dat vonden wij in vergelijking tot de andere voorwaarden, randvoorwaarden die werden geschetst, die veel algemener waren, toch nog steeds wat vaag. Dus als de portefeuillehouder een meer gericht antwoord daarop geeft, dan graag. En als het volkomen arbitrair is, dan horen we dat ook graag.
Dank u. Dan zag ik de heer Kooijman en daarna de heer Rutte.
De eerste vraag kan ik doorkruisen, want die was hetzelfde als de heer Hercules, zeg maar de 60. En dan hebben we een kader G, er is voldoende tijd en budget. Nou, er wordt nu een budget gevraagd en vastgesteld. Dat is een van de kaders. Dus ik vroeg me af waarom dit dan als kader wordt meegenomen als budget, als wij dat straks goedkeuren. En wat is voldoende tijd?
Voldoende tijd. Wat is voldoende tijd? Dat is ook een van de kaders namelijk. De heer Rutte had ook nog een paar vragen.
Nou, één vraag eigenlijk. Die 60 personen waar de heer Hercules al over begon. Ik wil eigenlijk wel graag van het college weten hoe ze ervoor gaan zorgen dat er ook echt 60 mensen enthousiast gaan deelnemen. Wat gaat het college daaraan doen? Hoe gaan ze dat voor elkaar krijgen?
De heer Schuiringa.
Ja, even ingegaan op de 60. Ik heb begrepen bij onze inleiding die wij gehad hebben hierover. Dat er
mag
60...
ik u erop attenderen dat het nu de vragenronde is?
Dus komt eraan.
Oké.
Dat de bedoeling was dat er 60 een eindoordeel geven of een advies geven. Je begint met misschien met meer, maar je moet uiteindelijk 60 man hebben voor een eindoordeel. Want anders is het veel te diffuus. Dan zou je 5 over die een eindoordeel geven.
Nou hebben we volgens mij 2 portefeuillehouders. Nee, eentje nu? Oké, goed. Burgemeester.
Ja, bestuurlijk is de afspraak dat ik de burgemeester het algemene over het burgerberaad neemt. En als het dadelijk specifiek over een thema gaat, gaat de betreffende wethouder dat overnemen. Even de vraag van D66, pagina 13. Ja, specificeren, nee, gewoon duidelijk zijn. Er kan geen ambtenaar die ermee te maken heeft, of je nou beleidsambtenaar is of iets anders doet op dat onderwerp. Dan hou je tenminste duidelijk. Dus vandaar dat we het ook maar duidelijk neerzetten, want dan krijgen we weer een hele andere discussie. Dan het grootste punt eigenlijk, ja, de 60 kunt u onderbouwen. Nee, die is niet wetenschappelijk te onderbouwen. We hebben toen hier de avond gehad met een gemeente. En stel als voorbeeld 80. En die zijn toen losgegaan met 80. Nou, daar bleek ook wat mensen af te vallen. Maar dit is gewoon om aan te geven, maar die is arbitrair. Als u zegt, dit is gewoon een ondergrens. Stel nou voor, er komen dadelijk geen 60. Dat u zegt, ja, dan kunnen we die niet door laten gaan. Of gaat u zeggen, met 25 wel, of met 32. Of dit is echt een ondergrens die je aangeeft, nou, die moeten we minimaal halen. Wij gaan ervan uit dat we die halen. Andere gemeenten hadden ook nooit gedacht dat zoveel mensen betrokken waren bij het onderwerp. Dus je moet wel, als je kijkt naar de representativiteit, en we hebben toen doorgekregen van 80, nou, wetende dat er mensen afvallen, dat is in die gemeente ook gebeurd, om toch een ondergrens vast te stellen, is die arbitrair als je zegt, nou, die mag voor mij ook 50 zijn. Hè? Maar dan kom je wel ergens in de problemen als je de representativiteit van de hele groep bij elkaar pakt. Hè? Dus hij is arbitrair, maar het is wel om een ondergrens. Stel nou voor, we komen dadelijk op een punt waar er 50 mensen maar deelnemen. Ja, dan kunnen we het niet door laten gaan. Maar u kunt ook zeggen, van, we laten de hele ondergrens weg. Zou ik niet aanraden. Want je moet eens een keer, als u op de informatieavond hier in de raad zou zijn geweest en bij Eva Rovers, zag u eigenlijk, dat werd dat ook aangegeven. Hè? Maar kan je wetenschappelijk onderbouwen? Ja, nooit.
Ik zag dat de heer Hercules, ik neem aan op dit punt eventjes een verdiepende reactie of vraag wil stellen.
Ja, dat is een opmerking dat je altijd statistisch kunt onderbouwen, maar vanaf 1000 personen. Dat is statistisch ongeveer de populatie die je nodig hebt om tot statistisch houdbare uitspraak te komen. 60 is dat duidelijk niet. Dus wij gaan er dan vanuit dat het arbitrair is en dat er uit andere burgerberaden dan blijkt dat er voldoende spreiding is van de soort mensen die meedoet aan zo'n burgerberaad.
Als ondergrens wordt hier voorgesteld 60, als algemeen kader. Wat gebeurt er als er tussentijds, want dat zag ik niet terug in het stuk, als er tussentijds, tijdens de burgerberaad, mensen uitvallen en we dus onder die ondergrens vallen? Ik stel in ieder geval voor dat daar het college daar een uitspraak over doet, of als het specifiek gaat over het thema, dan met een aanvulling komt. Want dat is natuurlijk een groot risico. Stel, de helft van de mensen haakt af tijdens de burgerberaad, dan heb je nog maar 30 over.
Daar heeft u gelijk. En op het moment dat daar wijzigingen komen, dan zullen we u informeren. Als die substantieel zijn, hè, van 60 naar 30, ja, dan denk ik dat je even te raden moet gaan van jongens, heeft het nog zin? Hè? Maar gaat hij naar 59, ja, dan wordt het heel wat moeilijker. Maar ook dan moet u op de hoogte gesteld worden van, goh, dat gebeurt er. En dat heeft de invloed erop. En dan is op dat moment de afweging. Maar dat is bij een experimentje, je kan niet alles dichtregelen. Daar hebben we in Nederland af en toe wel de neiging toe om alles dicht te regelen. Maar dat kan niet. Als die situatie, we hebben wel gezegd, probeer als kader hier die 60 mensen is wel onder grens als we starten. En anders moeten we het daar ook nog over hebben. Maar dat is wel een kader om mee te geven waar wij naar streven. Want als u kijkt waar, uit de populatie, hè, gaan we niet 1000 mensen benaderen, maar veel meer. Hè, dus we gaan er vanuit met de ervaringen die het hebben. Maar daarvoor zijn wij een pilotgemeente bij de VNG in Nederland om hier ja, mee te experimenteren daarmee. Nou, mijn ervaring zegt wel, met experimenten moet je niet alles dichtregelen, want dan schiet je je eigen voet meestal. Maar moet je wel op terugkomen op het moment dat daar significante afwijkingen zijn met de raad van, joh, dit gebeurt er.
Overigens zijn er wel ideeën ook over hoe je dat weer zou kunnen oplossen als mensen uitvallen. Er zijn wel burgerberaden gehouden met een soort reservepoeltje. Die je dus, maar goed, dat is...
Voorzitter, dat is uw rol niet om dit uit te leggen. Volgens mij moet u gewoon de vergadering voorzitten.
Zeker, maar ik stelde dat als aanvulling. Ik zie de heer Soyez en hij wil reageren hier nog weer op, want er waren nog een paar vragen te beantwoorden.
Nou, het gaat hier wel heel concreet over. Het punt is, wij moeten bij elk burgerberaad wat we feitelijk gaan uitvoeren, bijvoorbeeld straks over de energievoorziening, bepalen bij welke kaders er meegegeven worden om het advies over te nemen. Hey, we hebben hierin staat van het conclusie van het burgerberaad wordt in principe overgenomen als het voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn. Op het moment dat wij dus vinden dat als er 59 mensen zijn die wat vinden, dan is dat geen 60 en zijn we dus niet gedwongen door onszelf om het advies over te nemen, dan is dat een kader. En dan kunnen wij ook gewoon, zelfs de mensen die er tegen zijn, zeggen van, nou, het zijn er 59, dus we hoeven hier niet mee in te stemmen.
Ja, we gaan. Er waren nog twee vragen te beantwoorden van de heer Kooijman over budget en over tijd.
Ik zag er bij andere raadsvergaderingen ook, maar als je iets wegzet, moet je ook het budget nog eens een keer vastleggen hier. Hè? Dan is dat ook duidelijk. Dus dat is alleen ter verduidelijking. Als u in de begroting dat daar neerzet, is het wel bij uitvoering nog even goed neer te zetten. Jongens, dit is het budget. Zodat er geen onduidelijkheid over bestaat. Ja, er is voldoende tijd en budget. De voldoende tijd is natuurlijk naar wederzijdse afstemming om zoiets in te zetten. We hebben ook hier gemerkt, hè, met dit proces toen we starten, van we wouden eigenlijk wat sneller. Nou, we hebben alle adviezen landelijk gekregen. Nee, ga eerst een informatieavond met de raad houden. Ga eerst de volgende stap zetten. Dus je moet eigenlijk met de burgerberaad niet zeggen, u moet binnen een maand klaar zijn. Ook daar zal je moeten naar luisteren in dat experiment van, goh, welke tijd schatten wij dat er nodig is. Maar stel voor, tot een burgerberaad zegt, wij willen meer experts spreken en het duurt daardoor iets langer. Dan denk ik dat die situatie voorgelegd moet worden. En volgens mij daar meegedaan, want dat er voldoende tijd is om een goed advies te krijgen. Dat wordt met voldoende tijd. Zet ze niet onder druk van het zal en moet. Er kunnen dingen gebeuren. Als we daar al discussie over krijgen met de mensen in het burgerberaad, dat de tijd te kort was, ja, dan gaat de inhoud ook verloren, denk ik. Dus dat om even te benadrukken, daar moet je wederzijds over eens zijn.
De eerder geïnventariseerde vragen zijn nu beantwoord. Maar ik zie de heer Schuilinga, die heeft nog een vraag.
Ja, dank u, voorzitter. Even ingehaken op meneer Soyez, die het verhaal van het besluit voorlas. Alleen als ik bij de bijlage kijk, bij pagina 10 onderaan, onderaan de tekst is als voorbeeld te gebruiken voor elk burgerberaad. Het hoofdadvies van in de bijlage. Daar staat dus ook in, gewoon in principe, dat is iets wat wij dus eigenlijk al eruit willen hebben. Er komt een amendementje voor de volgende keer, maar in principe overgenomen als deze aan de randvoorwaarden voldoet. Dan komt een punt, en dan komt de gemeenteraad behoudt zijn beslisrecht. Dit is het zwaarste advies in de bijlage. Bij het besluit staat het niet. Waarom? Niet. Pagina 10, onderaan.
Burgemeester.
Nou, volgens mij is algemeen bekend dat de gemeenteraad het hoogste orgaan heeft en behoudt altijd zijn beslisrecht. Dat ligt gewoon wettelijk vast. Daar staat ook zwaarwegend en in principe juist. Stel nou voor, er gebeuren externe omstandigheden ergens in de wereld. Hè? Waardoor een bepaald onderwerp toch anders wordt tegenaan gekeken. Of je weet niet wat er kan gebeuren. Dat je altijd kan zeggen, nou, gezien de huidige omstandigheden kunnen we er niet mee eens, kunnen we daar niet mee instemmen. Maar uw beslisrecht ligt altijd vast. Als u zegt, bij de punten staat het niet. Maar wij gaan ervan uit, als college bij het raadsvoorstel, ja, u heeft altijd een beslisrecht. Het zou raar zijn dat ik daarmee moet beginnen. Want dat heeft u bij elk agendapunt, ook op deze agenda, als het dadelijk naar de raad tenminste doorgaat, heeft u beslisrecht. Dat zou de indruk wekken alsof u geen beslisrecht op andere dingen zou hebben. Maar die heeft u dus altijd. Maar het is wel een verduidelijking naar diegenen die in het burgerberaad zitten, om daar duidelijk te maken, want die lezen dit ook in de bijlage, van jongens, nee, de gemeenteraad behoudt zijn beslisrecht.
Voorzitter, waarom staat er dan niet in het besluit?
Dat heb ik net uitgelegd, want u heeft altijd een beslisrecht. Dan zou ik dat bij elk raadsvoorstel moeten neerzetten.
Meneer de voorzitter, meneer de burgemeester, ik hou ervan zwart op wit. Ook in het besluit. Maar ik hou er niet van om te kunnen afwijken.
Dan moet u de gemeente wel even op naslaan. Daar staat waarschijnlijk in artikel 1 tot u dat heeft, dat beslisrecht, en tot u de baas bent.
De heer Kief wilde nog even reageren. Goed, dan gaan wij over naar de tweede ronde ten aanzien van dit agendapunt, de inhoudelijke ronde. De heer Soyer.
Dank u wel, voorzitter. Deze notitie geeft slechts globale procedurele stappen voor een burgerberaad en 7 heldere kaders die heel beperkt ingevuld zijn. Maar het is voor ons heel begrijpelijk, want zeker de kaders dienen voor elk burgerberaad heel nauwkeurig ingevuld te worden. En dat invullen gebeurt door deze gemeenteraad. Een burgerberaad is een stevig instrument dat niet voor een wissewasje wordt ingezet. Dus dat zal elke keer, dat blijkt alweer, tot een stevig debat in de raad leiden. En dat is prima. En wij hopen dat we van een goed uitgevoerd eerste burgerberaad veel zullen leren, zodat we dan een kaderstellende notitie versie 2.0 kunnen vaststellen. Maar met deze notitie in de hand kunnen we de relevante vragen voor ons eerste burgerberaad in de raad gezamenlijk beantwoorden. Dus wij gaan mee. Dank u wel.
Mevrouw Koot, zag ik.
Voorzitter, spannend. We hebben met z'n allen besloten deze weg te gaan. Dus ik denk dat hier wel een goede kaderstellende notitie ligt. Bij punt 3 zou ik zelf graag nog het woordje of willen toevoegen. En dat komt omdat natuurlijk in theorie ook de mogelijkheid bestaat dat we na één keer denken van, oh god, nee, dit wordt hem dus gewoon echt niet. En dan kunnen we ook de mogelijkheid hebben om te zeggen, dit was hem. Dus dat is een beetje een textueel dingetje. Maar nu staat er bij punt 3, hoe gaan we verder? Maar ik denk dat je ook even de vraag voor jezelf kunt stellen, willen we verder gaan? Het tweede puntje wat ik nog mee wil geven in deze kaderstellende notitie is dat er bij diverse burgerberaden ook een vervolg met een referendum wordt geadviseerd. Ik denk dat dat misschien iets is wat we goed moeten bedenken bij de plan van aanpak. Of we dat meegeven dat het advies via een referendum voorgelegd wordt aan de inwoners. En dat dat misschien niet per se in deze kaderstellende notitie hoeft. Daar kan ik misschien nog kort van de wethouder iets over horen wat hij zelf vindt met het puntje referendum. He, dus het advies wat eruit komt middels een referendum voorleggen aan de inwoners. En
volgens mij zijn we bezig aan de inhoudelijke behandelingen. Ja, maar u wil nog, vraagt nog wel een reactie eigenlijk op...
Oh, excuus, dan is die te laat. Dat, ik dacht misschien interessant om nog even te horen van de wethouder over dat referendumstukje. Maar, of de burgemeester. Mag dat niet?
Ja, dat is toch niet...
Dat is toch niet gek? Dankjewel, Erik. En als laatste wil ik een... Heel grappig, wil ik eventjes iets voorlezen wat staat bij de... bij de kaderstellende notitie op pagina 17. Ik zou zeggen...
Mag het iets rustiger op de tweede rij?
Op pagina 17 staat onder het kopje risico's... we weten van tevoren niet wat er uitkomt. Dat is spannend. De ervaringen met burgerberaden elders leert tot nu toe dat er nog nooit iets geks uit is gekomen. En nou komt het grappige, vind ik. Tot nu toe is wellicht het meest teleurstellende dat er uitkomt waar je zelf ook al aan had gedacht. Nou, dan denk ik, ik ben benieuwd. En dan is dat een hoop gedoe eigenlijk als er uitkomt waar we al zelf aan gedacht hadden. Dank u wel.
De heer Hercules wilde ook inhoudelijk reageren.
Ja, voorzitter. Dat ligt wel in het verlengde. Want wij zijn, de PvdA-protestel is enthousiast, maar ook onzeker over dit nieuwe instrument. Dat zijn we allemaal, denk ik. Maar waar het vooral moet gaan en waardoor wij enthousiast zijn, is dat we proberen te mobiliseren de kennis en de creativiteit van onze eigen bewoners. En daar staan wij voor open, net zoals mensen op de tweede rij. Dus wij gaan hier van harte mee verder, maar wel ook met de notitie. En dat merk ik hier ook uit de discussie. Volgens mij moeten we onszelf wel ruimte geven als raad. We leggen ons natuurlijk strak vast op wat eruit komt. Nou, we hebben vast al aan gedacht, maar daar gaan we ook mee verder als raad. Misschien in besluitvorming, misschien op een andere manier. Dat zullen we zien hoe strak we dat vastleggen. Maar we moeten ook vooral ruimte geven aan die mensen, die minimaal 60 mensen die in dat burgerberaad gaan zitten. Dus wij als raad moeten, denk ik, eigenlijk die teugels loslaten, zodat het mooiste eruit komt wat er uit kan komen. Dat is onze insteek voor dit stuk en het burgerberaad.
Mevrouw van der Wetering.
Dank u, voorzitter. Nou, meneer Hercules heeft een prachtig betoog gehouden, waar ik me volledig achter kan scharen. Het is natuurlijk altijd eng en spannend, een nieuw instrument. Ik zie alleen in de landen dat men in het algemeen meer behoefte heeft om zijn stem te laten horen. Dit zal een instrument kunnen zijn waarin mensen de mogelijkheid krijgen om daadwerkelijk mee te denken over grote problemen of vraagstukken die we hier op het eiland hebben, die invloed hebben in hun dagelijks leven of op hun leefomgeving. En dit instrument, het zal spannend zijn, het zal best nog de nodige haken en ogen meebrengen en we komen misschien nog wel dingen tegen waarvan we helemaal niet hadden gedacht dat dat nog een optie was. Wat mij betreft zo snel mogelijk aan de gang, want ik zit al heel lang te wachten op hoe gaan we nou over windmolens denken met z'n allen. Maar dat is een zijstraat.
De heer Hoogrijder wilde ook graag inhoudelijk reageren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vrees niet wat men niet weet. Dat is zonde van de tijd.
We zullen het meenemen in onze beraadslagingen voor de volgende keer. De heer Kooijman.
Dank u, voorzitter. Wij waren sceptisch en we blijven sceptisch, zeg maar, over het Tesselsburgerberaad. We hebben wel alle bijeenkomsten hebben bijgewoond. Ook een keurige uitleg in Klif 12, weet ik nog, door iemand voor een burgerberaad. Ja, mevrouw Rovers. Het aantal aanwezigen was daar, ik denk, 99% over de 60. En als we dan kijken naar het burgerberaad, moet het ook een doorsnee zijn van de bevolking. Dus daar ligt de eerste uitdaging, om met name ook jongeren daarvoor te interesseren. We hebben net nog even gekeken in het Noord-Hollands Dagblad in Schagen. Gaat men ook een burgerberaad doen, of doet dat al? Dat is 30.000 inwoners en daar heeft men een selectie van 300. Wij zitten op de helft en komen op 60, dus het zit wat aan de lage kant, zeg maar, wat betreft die deelname voor de loting. We zijn sceptisch en we komen eigenlijk in de raadsvergadering met ons definitief besluit of we wel of niet hierin meegaan.
De heer Schuilinga.
Hij luistert. Wij staan waarschijnlijk een beetje anders in dan het bezielende verhaal zoals meneer Hercules het kan vertellen. En ik heb iedere keer geleerd, ook bij de uitleg, pak een onderwerp, maar omschrijf hem heel scherp en duidelijk, dat je hem dus in de diepte kunt pakken met het burgerberaad. Nou, het onderwerp waar we dus nu mee aan de gang gaan, klimaat en energie, dat gaan we met de Tesselse burger voor iedereen oplossen. Succes!
Oké, dan hebben we denk ik genoeg.
Er was een vraag.
We moeten nog eventjes daarop terugkomen. Er was nog een vraag van mevrouw Koot over opmerkingen over het referendum en of er misschien het woordje of toegevoegd kan worden of dat ze daar een amendement voor in moet dienen.
Ja, volgens mij is het gewoon overbodig het woordje of. Want als u beslist om verder te gaan of niet verder te gaan, dat beslist u zelf. Dus dat hoeft u hier niet apart neer te zetten. Het is aan uw partijen of aan de raad zelf om dadelijk een besluit te nemen. Om te bepalen welke vorm het burgerberaad vervolg wordt gegeven. Ja, dat kan ook nee zijn, natuurlijk. Ik bedoel, dat wordt een semantische discussie, maar u heeft altijd als raad te zeggen van. Dus volgens mij gaan we het dan weer moeilijker maken. En als we er bij elk besluit of moeten zetten, hè, want dat kan in de toekomst ook. U heeft altijd het recht om of te handelen. Referendum is niet aan de orde hier, dus daar antwoord ik ook niet op. Dat is een heel ander dossier, denk ik. En volgens mij heeft de Raad daar ook al in eerdere sessies, hoorde ik hier al wat uitspraken over gedaan, tenminste. Enthousiast en niet enthousiast gereageerd. Maar dat laat ik aan u, maar dat is hier niet aan de orde. Natuurlijk is het af en toe eng, spannend. Ik zeg ook wel eens, besturen is ook de kunst van het loslaten. Hè? Kunnen niet alles in grip hebben en je moet het ook niet willen volgens mij. Want dan werk je zelf in de problemen. En als je juist de creativiteit van inwoners en burgers wil, ja, dan moet je ze niet helemaal strak klem zetten. Want dan komt er inderdaad uit wat je gedacht had. Want iets anders was niet mogelijk namelijk. Dus dan haalt u de creativiteit eruit. En tegen meneer Kooijman zou ik zeggen, nou, verlaat die sceptische houding. En misschien krijgen we dan heel wat jongeren erbij. Als u ook enthousiast uitdraagt om jongeren erbij te krijgen. Ik denk, want dat is de uitdaging van ons allemaal. Op het moment dat wij die positiviteit uitstralen, het is een experiment natuurlijk. Maar dat is onze taak natuurlijk om van elke leeftijdsgroep de juiste aantal mensen daarbij te betrekken. En dan wens ik iedereen daar ook veel succes mee.
We gaan het beleven. Dan gaan wij naar punt 11 van de agenda. Het gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Akenbuurt 12. Doel van dit plan is om de agrarische bedrijfsactiviteiten en de overige bedrijfsmatige activiteiten beter op elkaar af te stemmen en de gebruiksmogelijkheden van het perceel te verbeteren. Dit moet leiden tot een betere situatie op het erf, waarbij er minder sprake is van verrommeling en buitenopslag. Het ontwerpplan heeft er inzage gelegen van 10 mei tot en met 20 juni 2022. Klopt dat, die datum? Er zijn geen zienswijzen ingediend. Ook is het plan naar diverse overlegpartners verzonden voor een reactie. Deze reacties leiden tot enkele textuele aanpassingen in de toelichting van het plan. Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan en de noten van zienswijze is een bevoegdheid van de Raad, vandaar dat dit onderwerp nu op de agenda staat. Is er iemand die ik het woord kan geven voor vragen? Nee. Dan in de tweede termijn. Wil iemand daarop reageren? Meneer Hoogrijder, Rutte,
Huisman. Dank u wel, voorzitter.
Akerbuur 12, een lange geschiedenis. Zolang ik weet dat ik in de raad zit, is het allemaal een keer de revue gepasseerd. We weten het allemaal als we hier lang zitten. Ik ben blij dat het college toch op deze wijze met een voorstel komt. Dit is het gevolg van als je elkaar wil verstaan en begrijpen. Een compliment aan het college.
De heer Rutte.
Dank u, voorzitter. We hebben dit plan natuurlijk eerder behandeld. Toen hebben we al gezegd dat we vonden dat het met dit plan opknapt. Er zijn geen zienswijzen, dus volgens mij is het simpel hamerstuk.
Meneer Huisman, dat wilde u ook.
Nou, ja, ik ben weer in beeld. Hartstikke mooi. En bevorderd, dat is ook niet onaardig. Nee, wat ons betreft hamerstuk. Ik zou zeggen en door.
Nog meer hamerstuk bevestigen?
Hamerstuk en door.
Dan gaan we hamerstuk.
Ja, voorzitter. Er is inderdaad al eerder een akkoord opgegeven. En er wordt nu, mooie plannen kunnen er straks verwezenlijk worden. Geeft ook wat meer ruimte. Prima. Ik had nog wel nog een toevoeging. Want dit is eigenlijk niet het enige erf waar iets opgeknapt kan worden. Er zijn er heel veel erven op het eiland waar iets opgeknapt kan worden. Wanneer gaan we een keer een beleidsstuk maken waar we dit soort activiteiten gaan uitvoeren? Dus pak het hele grote geheel. Ik denk dat dat belangrijk is. We zien steeds meer verrommeling, zeg maar, met name in het buitengebied. Wij zouden graag daarvoor een beleidsstuk zien, zodat het niet hap-snap beleid wordt, maar dat we daar concreet daar iets met elkaar wat van kunnen vinden. Dank u wel.
Mag ik het college vragen op. Wilt u uw microfoon nog even uitzetten? Mag ik het college vragen om op de heer Kooijman te reageren? Of niet? Nu niet in ieder geval. Oké. Dan wordt dit agendapunt een hamerstuk. En dan gaan wij door naar het volgende agendapunt. Dat is nummer 12, participatieverordening. Dat is de opvolger van inspraakverordening. De gemeenteraad heeft in 2022 al een Tesselse aanpak burgerparticipatie vastgesteld en een nota participatiebeleid voor de gevallen onder de omgevingswet waarin participatie verplicht is. Waar mogelijk kunnen inwoners in een hoge mate meebeslissen, meebepalen en co-produceren met de gemeente. Het college is van mening dat waar mogelijk momenteel bewonersinitiatieven goed worden ondersteund. De initiatieven worden binnen hun domein opgepakt, gemonitord, geëvalueerd en gefinancierd. In de praktijk zien we al dat de inspraakverordening wordt gemoderniseerd en verbreed tot een participatieverordening. Dat is ook de bedoeling van dit advies en bijbehorende verordening. Deze is gebaseerd op de VNG-voorbeeldverordening. Een en ander past in het streven om het gemeentelijk verordeningsbestand in de komende jaren geheel te actualiseren. Is er een van de leden die zou willen vragen? De heer Soyer, mevrouw Van der Wetering.
Dank u wel, voorzitter. We hebben drie vragen over een onderdeel hiervan, namelijk het uitdaagrecht. Het uitdaagrecht wordt in de toelichting bij het besluit in ieder geval voor een jaar in de ijskast gezet. En die ijskast die komen we de laatste tijd wel vaker tegen. Wanneer er toch een uitdaagrechtverzoek gedaan wordt, omvangrijker dan een schoffelproject of een plantsoenonderhoudverhaal, wordt het dan toch serieus in behandeling genomen. Uiteraard moet het verzoek dan wel gedaan zijn volgens artikel 6. De volgende vraag. Uitdagers van de gemeente kunnen volgens de verordening zijn ingezetenen en lokale maatschappelijke partners. Vallen ondernemers of ondernemingen daar ook onder? En in de toelichting staat ook, een en ander zal in de evaluatie van de participatie worden meegenomen. Wanneer staat deze evaluatie in de planning? Dank u.
Mevrouw Van der Wetering.
Nou, meneer Soyer maait het gras een beetje voor mijn voeten weg. D66 heeft natuurlijk zich hard gemaakt een tijd geleden om het uitdaagrecht nu een vorm te gaan geven. En ik ben blij dat die inderdaad in de verordening is opgenomen. Maar mij schokt het dat er eigenlijk staat van voorlopig kunnen we er nog niks mee doen. Want we hebben geen capaciteit genoeg om hier uitvoering aan te geven. Mijn vraag aan het college is, ik zou graag wel willen, net zoals de heer Soyer, stellen er zijn vragen, mensen komen voorbij om het mogelijk te maken dat mensen recht kunnen maken van hun of gebruik kunnen maken van een uitdagerecht. Wat heeft de organisatie nodig om dat wel te kunnen doen?
Dank u wel. De portefeuillehouder, wil ik eventjes het woord geven om de vraag te beantwoorden, kom ik vervolgens weer terug.
Dank u wel, voorzitter. Uitdagerecht in de ijskast. Als u de tekst goed gelezen hebt, dan kunt u ook lezen dat vragen die daarop lijken en die nu binnenkomen, dat die worden opgepakt. Dat wij die na 2 jaar allemaal gebundeld hebben en de ervaringen daarmee met u delen. Dus dat is een vorm van evaluatie. Dat staat in het advies. Dat gaan we ook doen. U kunt ook zien dat op onze website is inmiddels het uitdagerecht genoteerd. Mensen kunnen via een uitdaagknop ook suggesties indienen. Dat gebeurt op het ogenblik overigens ook. Er komen een paar dingen binnen. Maar de reden waarom het even in de ijskast lijkt te staan, wat dus in de praktijk niet zo is, maar formeel wel, dat is dat die wet nog niet door de Eerste Kamer is aangenomen. De wet waar deze verordening naar verwijst. Die moet nog door de Rijksoverheid definitief worden vastgesteld door het parlement. Als dat zo is, dan kunt u besluiten om op dat moment dat deel van deze verordening te activeren. Voorzitter, zal ik even verder gaan met andere dingen. De heer Choyer vraagt een interessante vraag of ondernemers ook onder het uitdagerecht vallen. Als u goed naar de teksten kijkt, dan ziet u bij participatie gaat het over ingezetenen en belanghebbenden. En bij uitdagerecht gaat het over inwoners of lokale maatschappelijke partijen. Dus daar zit wel een groot verschil. Bij uitdagerecht een belanghebbende, in de zin van direct belanghebbend bij datgene wat hij wil vragen, daar moet je gewoon goed opletten van wat is nou precies de bedoeling. Je wil juist partijen in de samenleving betrekken bij dingen die de gemeente doet. Dus daar is een duidelijk verschil in gemaakt. En hoe dat in de praktijk precies zal uitpakken, want ondernemers zijn ook inwoners, maar die zijn dan niet voor hun eigen bedrijf bezig, maar die zijn voor hun buurt bezig. Dan kom je bij het uitdagerecht. En anders moet je in de vergunningprocedure komen. Dat is de hoofdlijn van dat verschil. De evaluatie staat er ook in. Over 2 jaar willen we dat doen. En mevrouw Van Wetering vraagt, zou je daar niet een onsje bij kunnen doen? Toch wat meer aandacht ambtelijk erin stoppen? We hebben hier bij de begrotingsbehandeling ook al aangegeven dat we nogal klem zitten met de ambtelijke capaciteit. Elke extra taak die u aan ons oprecht en daar geld bij zou geven, betekent nog niet dat wij de mensen vinden om dat ook goed te doen. Vandaar het voorstel om te zeggen, we doen het een beetje low profile. We bieden wel de mogelijkheid en na 2 jaar komen we bij u terug met de evaluatie.
Dank u wel. Dan de heer Kooijman en de heer Schuilinga zag ik nog.
Dank u wel. We hebben dit stuk ook in de steunfractie besproken en daarin werd gevraagd, wat stellen we nou eigenlijk vast? Ik zeg, we stellen de verordening participatie en uitdagerecht Texel vast. En als je dan die verordening participatie en uitdagerecht leest, dan moet je een halve jurist zijn om dat goed te begrijpen. Dus ons verzoek is gewoon, met dit soort stukken, is het mogelijk om dat wat meer in Jip en Janneke taal en wat begrijpbaar te zijn en korter. Want hier trek je geen volle zalen mee, als ik het zo simpel uit mag drukken. Dus wij gaan akkoord hiermee, maar het is een hele gedoe om dit echt goed door te nemen. Dank u wel.
De vraag of het taalniveau B1 geformuleerd kan worden.
Voorzitter, dat is een communicatieopdracht. Kijk, een verordening is in principe een juridisch stuk. En ik moet de jurist nog vinden die juridische stukken zo juridisch hard in je. Van de Right to Challenge, ook naar wat de Kamer daarover gedaan heeft. Dus in die zin zijn we wel bezig met informeren. Maar dat is het dan op het ogenblik.
De heer Kooijman maakte alvast een uitstapje naar de tweede ronde. Meneer Soyer, u had nog een vraag? Of...
Ja, een opmerking naar aanleiding van wat meneer Kief net zei. Toen heb ik dus even snel gekeken bij uitdaagrecht op onze website. En ik kan u garanderen dat het volledig in B1, misschien begin B2 taal is.
Dat is vast een beginnetje dan. Zijn er nog anderen die in de van de tweede ronde gebruik willen maken? Want dan hebben we misschien wel een hamerstuk te pakken.